Goedemorgen, gemeente. Was ik goed te verstaan? De kerkraad heet iedereen, ook de gasten, van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Es uit Groningen. De organist is Hans Beek. De eerste collecte is voor de straatkinderen in Kampala. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar de familie Dijkstra aan de Agricolaweg. Ons predikant Helene Maat heeft vakantie en is daarom morgen geen spreekuur in het kapittel. Mocht er tijdens haar afwezigheid calamiteiten zijn, kunt u contact met mij opnemen. Doe dat even met het mobiele nummer, want wij zijn er ook niet. Volgende week zondag, 5 augustus, is de dienst in de Abdijkerk. Voorganger is Helene Maat. Aanvang van de dienst is 9:30. Na afloop staat de koffie klaar. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, de versen 1 en 6. Namens de kerkraad wens ik u allen die thuis met ons meeluisteren en u hier in de kerk een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen het drempelgebed. Bidden wij voor de nood in onze wereld. Laten we bidden. God van ons allen, deel met ons de ontzetting en verbijstering, het verdriet en de wanhoop van zoveel. En ontferm u over de mens die jaagt en zoekt, zichzelf voorbij en toch niet vindt. Zo bidden wij u en zingen. God onze Schepper, u hebt ons deze wereld toevertrouwd en in handen gegeven met de opdracht haar te behoeden en te bewaren. Maar wat wordt er huisgehouden op uw goede aarde? Uw schepping wordt bedreigd en smacht naar meer water. Daarom bidden wij u en zingen. Om deze wereld, om deze mensen, om elkaar en onszelf, zoeken wij u en bidden wij u en zingen. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad in de wereld. Daar willen we hem voor loven en danken en doen dat met de woorden van ons Gloria-lied. Voor wij zometeen de Heilige Schrift openslaan, zullen we samen bidden. God van hemel en aarde, wees hier aanwezig als wij samenkomen in uw naam. En schenk ons uw Heilige Geest om ons zo vertrouwd te maken met uw bevrijdende woorden. Open onze ogen voor hem in wie uw stem betrouwbaar tot ons klinkt. Jezus Christus, de Zoon naar uw hart, dit uur en al onze dagen. Amen.
We lezen de eerste schriftlezing en de eerste schriftlezing is uit 2 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 10. En dat begint met: ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoop opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoop van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik werd gekweld door een engel van Satan. Ik heb van de Heer 3 maal gesmeekt om hem van mij te bevrijden. Maar hij zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, heb ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, in nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Tot zover de eerste schriftlezing.
Thank you.
De evangelielezing is uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 6, de eerste 6 versen. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Er is nog nooit een mens in de wereld geweest die op grond van informatie en argumenten het evangelie geloofwaardig heeft gevonden. Zei eens de orthopedagoog Wim ter Horst. De term geloofwaardigheid komt nogal eens voorbij in onze tijd, om uiteenlopende redenen. In de politieke arena bijvoorbeeld. Zoals voor de ene politicus zijn geloofwaardigheid nauw verbonden met de dividendbelasting. Voor een ander met een vermeende ontmoeting met een Russische leider. Of één foute opmerking. Maar ook in andere regionen van de samenleving is geloofwaardigheid een item. Helaas ook in kerkelijke sferen, als nota bene vooraanstaand geestelijk leiders van seksueel misbruik worden verdacht. Geloofwaardigheid lijkt ook het thema in de beide verhalen uit het evangelie. We volgen Jezus op zijn tocht naar zijn geboortestreek. De naam wordt niet genoemd, maar moet toch haast wel Nazareth zijn. Zijn vaderstad, hoorden we. Al wordt zijn vader Jozef dan weer net niet genoemd. Misschien omdat hij al was overleden? Zoon van Maria en broer van, zo is hij daar blijkbaar wel bekend. En als timmerman niet te vergeten. In Nazareth is het met Jezus zijn geloofwaardigheid niet best gesteld. Hij zelf ziet daar een bevestiging in van een gezegde dat in die tijd al bekend was over het lot van een profeet. Namelijk dat deze alleen in zijn vaderstad en onder zijn familie en in zijn huis niet geëerd is. Het is tot in onze tijd spreekwoordelijk geworden, ook in niet-religieuze zin. Van iemand die mensen levenlang al kent, gelooft men niet snel dat hij of zij iets heel bijzonders is. De situatie van Jezus lijkt daarom heel herkenbaar. Je komt na lange tijd terug in je geboortestreek. Inmiddels ben je zelf al lang volwassen en hebt een eigen bestaan opgebouwd. Wellicht een gezin gesticht, carrière gemaakt. Maar voor de mensen uit je geboortedorp blijf je die snotneus van toen. Zoon of dochter van je weet wel. Laat die zich vooral niets verbeelden. Van spraakmakende zaken in onze tijd weten we ook hoe je achtergrond je parten kan spelen bij je geloofwaardigheid. Geheimzinnig doen over je verleden en leugentjes om bestwil zitten niet meer in onder het alziend oog van de media. En je komt er ook niet meer mee weg. Want diezelfde media zullen het breed uitmeten. Tot in lengte van dagen. Studies die niet gedaan en afgerond zijn. Onderzoeken die nooit of maar ten dele hebben plaatsgevonden. Publicaties die wel erg lijken op eerder gedane pennenvruchten, maar dan helaas wel van een ander. Gedaan is het met je geloofwaardigheid en zie het maar weer eens te repareren voor het oog van de wereld. Dat wordt heel lastig. Jezus houdt het voor gezien in zijn vaderstad. Het lijkt hem ook te belemmeren in zijn werkzaamheid. Maar dat hebben we vaker gehoord in dit evangelie. Jezus' wondertekenen zijn niet los verkrijgbaar. Waar het geloof ontbreekt en men aanstoot neemt aan hem, is geen plaats voor het wonder. En hoe is dat nu voor ons? Wat maakt dat we het nog steeds überhaupt de moeite waard vinden om in Jezus te geloven? Wij die het helemaal moeten hebben van horen zeggen. Geen informatie beschikbaar die op te zoeken en te verifiëren is. Behalve dan één opmerking in een geschiedwerk over de terechtstelling. Wel 4 waardevolle getuigenissen van 4 evangelisten. Maar die zijn zo bevooroordeeld als wat? Als overtuigde volgelingen van Jezus de Christus. En inderdaad, met argumenten gaat het je ook niet lukken iemand over te halen om in Jezus te geloven. Wat dan wel? Wat haalt ons over de streep? Wat maakt Jezus voor ons nu nog geloofwaardig? Dat hij de Zoon van God was en is, zoals sommigen voorzichtig belijden. Of de Joodse rabbi in hem, de vredestichter. Hij die pal stond voor het verzet tegen het sociale onrecht in zijn tijd. Die oog had voor de outcast. Die zichzelf helemaal weggaf uit liefde voor de ander. Jezus als leermeester, als religieus leider, de weg naar God. Zo zou ik nog even door kunnen gaan. Wellicht zat u Jezus beeld er net niet bij. Want alles kan toch? Of niet? En wie bepaalt dat dan? Wat kan en wat niet kan? Als Jezus zelf niet meer rondloopt om beeld aan werkelijkheid te kunnen toetsen. Wie heeft het wat dat aangaat voor het zeggen in Korinthe? Want ook daar zitten we midden in een discussie over de geloofwaardigheid van hen die in het vroege christendom het prille evangelie aan de man en de vrouw probeerden te brengen. Wij lazen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En evenals in de eerste brief reageert Paulus op vragen en problemen in de gemeente in Korinthe. Waar het precies om ging, is niet altijd helemaal te achterhalen, omdat we alleen Paulus zijn antwoord en reactie op schrift hebben. Het is ermee met als een telefoongesprek, waarvan we de ene helft maar te horen krijgen. Duidelijk is echter wel dat zijn geloofwaardigheid op het spel staat. Zijn apostelschap wordt in twijfel getrokken en hij zou niet optreden met gezag en met macht. Hij durfde zich niet eens door de gemeente te laten onderhouden, wat zijn tegenstanders als vanzelfsprekend wel deden. Hij zou geen persoonlijke uitstraling hebben, ook niet als spreker. Ja, schrijven. Schrijven kon hij als de beste en dan durfde hij wel. Maar is dat genoeg? We weten uit de politieke arena dat persoonlijke uitstraling en geloofwaardigheid vaak hand in hand gaan. Mensen met charisma, die maken het. Maar als je dat nu eenmaal niet hebt, wat moet je dan? Duidelijk is het dat Paulus het heel hoog zit. We hebben hier te maken met een van zijn meest persoonlijke brieven. Al zou je dat misschien op het eerste gehoor niet zo zeggen. Want hoe gaat hij zich nu neerzetten? Nu, als het dan moet, dan zal Paulus zich ook profileren, al is het dan schoorvoetend en met grote schroom. Want hij heeft zo ook zijn bijzondere ervaringen gehad. Merkwaardig genoeg noemt hij zichzelf niet, maar spreekt over zichzelf in de derde persoon. Een mens in Christus die hij kent. Dit om alle schijn te vermijden van zichzelf op de borst te slaan. Een diep ingrijpende religieuze ervaring van 14 jaar geleden, zo schrijft hij. Wij zouden het nu wellicht een uittredingservaring noemen, die hem tot in de derde hemel heeft gebracht. Er was een Joodse voorstelling in die tijd die spreekt over drie hemelsferen. De eerste is die van de wolken en de atmosfeer van de aarde. En de tweede is die van de sterren, de lichten aan het firmament. En de derde zou de hemelsfeer zijn waar de eeuwige zelf zou huizen. Wat hij hier beschrijft wijkt nogal af van vergelijkbare beschreven ervaringen die we kennen uit de tijd. Het gaat hier zeker niet om een zelfopgewekte, extatische ervaring, maar het is Christus zelf die hem naar zich toe heeft getrokken. Het gebruikte werkwoord suggereert hier een heftige, abrupte beweging. Paulus heeft daarmee volledig, maar dan ook volledig, de regie uit handen moeten geven. Het is hem overkomen. En deze ervaring is zo intens en persoonlijk geweest, zo vanuit die andere wereld, dat hij er alleen maar over kan spreken als betrof het een ander. Hij ziet er daarom van af deze geloofservaring te gebruiken om zich op te laten voorstaan. Ze moeten maar afgaan op wat ze van hem zien en horen. Daarbij draagt hij ook een doorn in zijn vlees, hoorden we, die hem behoedt over zichzelf op te scheppen. Over wat dit is geweest, gaan de wildste speculaties rond. Ik noem er maar een paar. Epilepsie, oorpijn, malaria-koorts, hysterie, zenuwpijn, galstenen, jicht, reumatiek, ischias, gastritis, lepra, hoofdluis, doofheid, kiespijn, spraakstoornis en migraine. Paulus schrijft letterlijk dat een bode van Satan via deze doorn in het vlees hem met vuisten slaat. Dat zou op epilepsie of bonzende migraineaanvallen kunnen wijzen. Hoe het ook zij, het belemmert hem in zijn dienstwerk, maar tegelijkertijd behoedt het hem zich al te zeer te verheffen op wat hij doet en wat hij ervaart. We weten van de uit huis Joods-Franse filosofen, activisten en mystica Simone Weil dat zij ook leed aan hevige hoofdpijnen en tijdens één van die aanvallen één van haar meest indringende religieuze ervaringen kreeg. En bekend is ook dat Franciscus van Assisi zijn wereldberoemde zonnelied schreef toen hij leed aan een ernstige oogziekte en bijna niet kon zien. In zwakheid sterk. Zegt ons dat dan iets over de geloofwaardigheid van het evangelie en van degene die het uitdragen? Er zijn mensen die zeggen dat het goed is dat de kerk nu weer klein en kwetsbaar is. Daarin ligt haar kracht. Hoe groter en machtiger ze wordt, des te meer het gevaar op allerlei misstanden. Heeft die secularisatiedoorn in ons christelijk vlees misschien toch nog wat opgeleverd? En wat hebben we dan te bieden in onze kwetsbaarheid? Paulus krijgt als antwoord van God: mijn genade is voor jou genoeg. We zien de tekst nog wel eens in rouwadvertenties staan. Mijn genade is u genoeg. Dat woord genade gaat terug op het hier gebruikte Griekse woord charis, wat betekent gave. Gods liefde krijgen we als een geschenk. Om niet. We hoeven er niets voor te doen en het is zonder aanzien des persoons. Sommigen zeggen, die genade hoort tot het wezen van de christelijke identiteit. En wat het kan betekenen, wordt juist duidelijk in onze genadeloze wereld. Want die vaart meestal op twee principes. Als je iets wil hebben, moet je er wat voor doen. En als je een fout maakt, word je daarop afgerekend. Logisch toch? Gods genade is in die zin uiterst onlogisch. Je krijgt het zomaar en bij een uitglijder word je er niet om veroordeeld, maar krijg je een nieuwe kans. Zelfs zij die door de wereld al zijn afgeserveerd, omdat ze hun geloofwaardigheid hebben verloren, kunnen hier gaan voor herstel. Genoeg is voor jou mijn genade, hoorde Paulus. Juist in Paulus' zwakheid is de kracht van God voor hem werkelijkheid geworden. Gods kracht komt tot zijn bedoeling waar wij staan met lege handen. Pas dan kunnen we echt ontvangen en tot onze bestemming komen. Zoals hij dat bedoeld heeft toen hij ons schiep. Amen. Laten we bidden. God van alle mensen, God van alle tijden, wie ook door de wereld is veroordeeld, hij vindt bij u genade. Wie ook met u heeft afgerekend, hij kan naar u terug. Want niets is onherstelbaar voor u. Onherroepelijk alleen is uw liefde. Wij danken u dat wij zo steeds het leven mogen ontvangen als geschenk, elke dag weer. Zo bidden wij u zingend. O Gods licht over deze wereld, licht in onze ogen, laat ons niet alleen in het schemer of duister van ons leven. Wij bidden u voor allen die het niet meer zien zitten, voor wie wanhopig zijn of vertwijfeld, voor wie ondergaan in de nacht van hun angst of hun verdriet, voor wie geen zin meer zien in hun leven hier en nu. Wij bidden u, laat gij hen niet verloren gaan en geef hen mensen, misschien zijn wij die mensen wel, als uw engelen op hun pad. Zo bidden wij u zingend. En gij, grote God, onze God, blijf naar ons luisteren, ook als wij geen woorden vinden. Hoor het stamelen, het zuchten en het zwijgen van al uw mensenkinderen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam en spreken gezamenlijk het gebed uit dat hij onszelf in de mond heeft gelegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons dan zo van hier gaan, gesterkt met de geest en onze harten vervuld met haar liefde. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.